Nee, dat is ook zo. Dat is makkelijk. Broeders en zusters, fijn om in uw midden te mogen zijn. Veruit de meeste gezichten ken ik, maar er zijn toch ook wat nieuwe gezichten. Zo gaat dat natuurlijk, als je een aantal jaren weg bent. Het valt me mee dat u hier bent. Dat meen ik echt. Ik heb het gisteravond nog tegen broeder Kok gezegd op de klassesvergadering. Ik zei, nou, ik ben benieuwd wat daarop afkomt. Waarom? Als het nou gaat om een kerkverband, om de toekomst van een kerkverband, om wat er speelt in een kerkverband, dat kan meestal niet op erg veel aandacht rekenen in gemeenten. Als we het nou plaatselijk maar goed hebben met elkaar, ach, wat kan ons dan het kerkverband schelen? Kerkelijk besef is dun gezaaid, ook in ons kerkverband. Dus, oprecht, het valt me mee dat u hier bent. Ja, want hebt u daar nou eigenlijk wel wat mee met een synode? Ik zou me zo kunnen voorstellen dat u zegt, nou ja, ze doen dat maar in Nunspeet. Dat weet u dan misschien wel, hè, dat ze in Nunspeet vergaderen doorgaans. Maar wat heb ik daarmee te maken? Het raakt mijn leven niet. Nou, laat ik om te beginnen mogen opmerken dat wij als gemeente niet op een eilandje leven. We leven in een bepaalde omgeving, maar Christuskerk is ook breder dan onze plaatselijke gemeente. Onder Gods voorzienige leiding behoren wij bij een kerkverband. Al in de Bijbel lezen we er aanzetten voor dat je niet alle problemen, vragen en zorgen alleen als gemeente kunt oplossen. Dat je elkaar als kerken nodig hebt. Denkt u alleen maar aan de bijeenkomst waarover we lezen in Handelingen 15. Wel eens genoemd de eerste synodevergadering. Zaken die heel Christuskerk beroerden kwamen toen daar aan de orde. En denk aan de collecten die onder de heidenen werden gehouden voor de arme christenen in Jeruzalem. Ook in financieel opzicht hebben we blijkbaar een verantwoordelijkheid naar het bredere kerkverband. Nu, zo houden wij als kerken eens in de drie jaar onze generale synode, de breedste vergadering van de kerken. Hoe was nu die synode van 2013? Want dat is vooral de insteek vanavond. Hoe kijken we naar de toekomst vanuit de synode die in 2013 is gehouden? Moeten we blij zijn met alle besluiten die deze synode genomen heeft? En wat is eigenlijk de impact van verschillende besluiten die genomen zijn? Hoe zien we in dat licht de toekomst van ons kerkverband, voor zover wij daar iets over kunnen zeggen? Want wie kan er iets over de toekomst zeggen? Dat is uiteindelijk alleen de Heere zelf. Dat zijn zo wat vragen die ons vanavond bezighouden. En ik stel me het volgende voor. In een eerste onderdeel, getiteld Actuele Plaatsbepaling, wil ik met u nagaan wat feitelijk door de synode op een aantal punten is besloten. Op de meest aangelegen punten. Wat is de achtergrond van die besluiten? Wat bedoelt de synode daarmee? In een tweede onderdeel, getiteld Historische Positiekeuze, willen we een poging doen een aantal zaken in het licht van de historie te bezien. Waar zitten we op die lijn? Zitten we nog op dat spoor of wijken we daarvan af? En als derde, maar dat zal kort zijn, een deel dat ik zou willen noemen toekomstig perspectief. Kunt u het niet zo goed verstaan? Misschien moet u ergens anders gaan zitten, want ik denk niet dat het harder kan. Of de kosten moeten er een oplossing voor hebben. Ja? Maar ik ga ook maar niet schreeuwen, want dan overschreeuw ik mezelf. Dat is ook niet goed, hè? Nee. Er wordt al aan gewerkt. Goed. Allereerst actuele plaatsbepaling. Een aantal zaken waarover de synode besluiten nam, trok de aandacht. Al in de aanloop naar de synode, maar ook toen er daadwerkelijk besluiten genomen waren. Ik noem er vier. Allereerst de toekomst van de Theologische Universiteit. Vanouds is er in ons kerkverband een sterke band tussen wat wij noemen kerk en school. En terecht, wij mogen onze school, later hogeschool, nog later universiteit, zien als een geschenk van de Heere aan onze kerken. En terecht hebben onze voorvaderen aangevoeld dat aanstaande dienaren van het woord een grondige scholing nodig hebben, die ook wetenschappelijk verantwoord is. Wetenschap met vroomheid verbonden, om met Voetsius te spreken. En daarom is in Apeldoorn de jaren door de nadruk gelegd op wetenschappelijke vorming in combinatie met praktisch geestelijke toerusting, waarbij vooral de prediking grote nadruk krijgt. Dat had en heeft alles te maken met het eigene van ons kerkverband, voor zover je daarvan mag spreken. Wij geloven immers dat de kerken alleen gebouwd worden door wat we noemen een schriftuurlijk bevindelijke prediking. En een ambtelijke bearbeiding van de gemeente die daarmee overeenstemt. Maar, dat is de vraag die je her en der wel hoort, gaan we nu Apeldoorn kwijtraken? En is dat niet het zoveelste bewijs dat we aan een geestelijke uitverkoop van de kerken bezig zijn. Het is goed om eerst eens te horen wat het exacte besluit is geweest. Dat luidt als volgt, en ik citeer nu alleen die delen die vanavond voor ons van belang zijn. De synode besloot als eerste in te stemmen met het voorstel om te streven naar de totstandkoming van een breder theologisch instituut in Apeldoorn of elders, dat gedragen wordt door een brede orthodox-protestantse achterban. Waarin bij voorkeur niet alleen de Nederlands gereformeerde predikantsopleiding en de Theologische Universiteit Kampen, dus Nederlands gereformeerd en vrijgemaakt, maar zo mogelijk ook anderen participeren en waarvan de gereformeerde identiteit geborgd is. En dan in te stemmen met het voorstel om, wanneer het tot de vorming van zo'n instituut komt, de eigen nieuw te vormen predikantsopleiding daar onder te brengen. Met behoud van de hechte band tussen de opleiding en de kerken en de via het admissie-examen toegelaten theologische studenten aan dit instituut te laten opleiden. De vraag wordt wel gesteld, was dit nu nodig? Had dit niet anders gekund? Verliezen we zo niet heel veel? Begrijpelijke vragen. Een aantal opmerkingen daarover. Binnen de universiteitsgemeenschap is de laatste jaren grondig nagedacht over de levensvatbaarheid van de TUA in twee opzichten. Hoe lang redden we het financieel nog in het licht van een overheid die drastisch bezuinigt en die daarbij ook het hoger onderwijs niet ongemoeid laat? En hoe lang kunnen onze hoogleraren en docenten de enorme werkdruk nog aan? Vooral vanuit wat van overheidswegen van hen gevraagd wordt op het gebied van onderzoek naast het onderwijs dat ze geven. Meerdere signalen, en daarmee verklap ik geen geheim, lieten zien dat de grenzen voor meerdere broeders meer dan bereikt zijn. Maar vooral is er indringende bezinning geweest op de vraag wat de Heere van ons wil in het licht van de belangen van zijn koninkrijk en in het licht van de toekomst van zijn kerk. Dus dat heeft ook met de titel van ons onderwerp te maken. Nu beleiden wij nogmaals dat de toekomst in Gods hand ligt. Dat neemt niet weg dat wij allen reële zorgen zien als wij kijken naar de toekomst van de kerken in ons land. Het gereformeerde volksdeel, om ons daar maar even toe te beperken, is niet alleen versplinterd, maar ook meer en meer gemarginaliseerd. Voor jongeren spelen kerkelijke verschillen steeds minder een rol. En tegelijk zien we jongeren massaal afhaken. Er zijn berichten van gemeenten waar 60-80% van alle jongeren in de gemeente afhaken. Onvoorstelbaar. Wat gebeurt? Dat vraagt om een bundeling van krachten, uiteraard binnen het kader van een voluit gereformeerde identiteit. Er is gekeken naar de mogelijkheid om de TUA zelfstandig te laten voortbestaan. In het licht van de al genoemde problemen is dat niet haalbaar. Een tweede mogelijkheid zou zijn nauwer samenwerken of zelfs fuseren met de Theologische Universiteit Kampen. Maar ook dan blijft de opleiding financieel kwetsbaar. En bovendien, laat ik dat er eerlijk bij zeggen, dat zou uitgelegd kunnen worden als een verkapte vorm om de eenheid tussen de CGK en de GKV in een stroomversnelling te brengen. De gedachte is nu om te streven naar een gereformeerd theologisch instituut dat in de breedte van de gereformeerde gezinten op draagvlak kan rekenen. En gesprekken daarover zijn momenteel gaande. De synode heeft met dit besluit een richting gekozen. Het zal van de uiteindelijke voorstellen afhangen of de synode met het resultaat zal kunnen instemmen. Het is in elk geval niet zo dat er besloten is over de toekomst van de TUA buiten de kerken om. De synode heeft al een tijd het beslissingsrecht. Onder dit hoofdonderdeel ga ik naar een tweede, de eenheid van de kerken. Het onderdeel dat verreweg de meeste aandacht van de synode vroeg was dat van het rapport van de deputaten voor de eenheid van de gereformeerde beleiders. En juist bij dit rapport komt altijd weer naar voren hoe verschillend wij binnen ons kerkverband denken en de dingen beleven. Ondanks de uitstekende sfeer op de synode, dat mag met dankbaarheid gemeld worden, moet ook eerlijk gezegd worden dat het bij dit onderdeel altijd moeilijk wordt en zelfs bij tijden pijnlijk wordt. Niet alle besluiten zijn van zodanig belang dat ik ze vanavond allemaal noem. Ik noem die besluiten die het meest voor het geheel van de kerken van belang zijn en die soms ook verschillend gewogen worden. Allereerst de Nederlands gereformeerde kerken. De synode besloot om de gesprekken met de NGK voort te zetten. Al jaren eerder was uitgesproken dat er wederzijdse erkenning is als kerken die zich in alles willen stellen op de grondslag van Gods heilig woord en de gereformeerde belijdenis. In 1998 sprak de synode echter uit dat bijlage 8 van de kerkorde, dat bevat een voorlopige regeling voor het gestalte geven aan eenheid met kerken van gereformeerd belijden, dus hoe je dat plaatselijk moet doen, om die bijlage niet meer van toepassing te verklaren op de NGK, vanwege de gebleven verschillen over de toe-eigening van het heil en andere geschilpunten, onder andere de toelating van de vrouw tot het diakenambt. In 2010 kwam de synode in zoverre op die beslissing terug dat besloten werd om de gesprekken met de NGK te heropenen. Dat gebeurde omdat de NGK inmiddels hadden ingestemd met de gemeenschappelijke verklaring over de toe-eigening van het heil die tot stand was gekomen tussen de CGK en de GKV, de gereformeerde kerken, vrijgemaakt. Dus de NGK hebben zich daarbij aangesloten. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er over dat nieuwe besluit van 2010 enige verwarring ontstond. Betekende dit nu dat die bewuste bijlage uit die kerkorde weer toegepast zou kunnen worden op de NGK? Lag het niet voor de hand dat die synode van 2013 daarover een nader besluit zou nemen? Deputaten Eenheid meende van wel en deden een voorstel in die richting. De synode oordeelde daar genuanceerder over. Want, zo zei de synode, er liggen nog allerlei geschilpunten die om verdere bespreking vragen. Eerst moet nu worden nagegaan in hoeverre die geschilpunten een nadere toenadering in de weg staan en zouden kunnen verhinderen dat die bewuste bijlage 8 weer zou worden toegepast. Die mogelijke geschilpunten zijn: in hoeverre zijn ambtsdragers binnen de Nederlandse gereformeerde kerken aanspreekbaar op de gereformeerde belijdenis? Daar wordt plaatselijk heel verschillend mee omgegaan in de NGK. Hetzelfde geldt voor de binding aan hun akkoord van kerkelijk samenleven. Wij hebben een kerkorde. Zij hebben een akkoord voor kerkelijk samenleven. In hoeverre is men daar plaatselijk werkelijk aan gebonden? Met andere woorden, welke vrijheid heeft een kerkenraad om een eigen koers te varen? Dat wordt heel verschillend gedaan binnen de NGK. Als derde, het toelaten van kinderen aan de avondmaalstafel, wat in een aantal NGK's gebeurt. Als vierde, de visie op de vrouw in het ambt. Inmiddels zijn alle ambten opengesteld voor de vrouw. En als vijfde, de visie op en het omgaan met homoseksualiteit. Ook daarover wordt binnen de NGK verschillend gedacht, niet alleen, maar ook een verschillende praktijk uitgevoerd. Nou, u begrijpt, er is een hele weg te gaan. En het gaat niet om kleine zaken, maar om zaken die het hart van het gereformeerde belijden raken. Misschien vraagt u, zit hier nou niet een stuk spanning? We erkennen die kerken als gereformeerd. En tegelijkertijd spreken we uit dat een aantal dingen te constateren zijn die niet gereformeerd zijn. Nou, dat geef ik u toe, daar zit een bepaalde spanning. En daarom volgen we ook met spanning wat de uitkomst van deze gesprekken zal zijn. Vervolgens de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Nou, u kunt allemaal constateren als u een klein beetje meeleeft dat er in steeds meer plaatsen sprake is van samenwerking met gereformeerde kerken vrijgemaakt. Terwijl landelijk ineenschuiven nu niet haalbaar is, zo constateren de synode. En daar moeten deputaten zich weer samen met de GKV op bezinnen. In de achterliggende jaren is wel duidelijk geworden waar dat mee te maken heeft, dat het met die toenadering toch nog niet zo vlot. Een landelijk ineenschuiven van beide kerkverbanden zou bij een deel van ons kerkverband op grote bezwaren stuiten. En dat heeft vooral te maken met de visie op de prediking. Ik kom daar straks nog op terug, bij het tweede hoofdonderdeel. Het zal de vraag zijn hoe deze bezinning van deputaten uitpakt. Afhankelijk van de uitkomst daarvan moeten zij zich samen met de GKV-deputaten buigen over de vraag of, en zo ja, hoe een landelijk ineenschuiven van beide kerkverbanden in de toekomst vorm moet krijgen. En daarbij is de opdracht meteen ook verbreed. Kijk niet alleen maar naar de GKV, maar kijk ook of het mogelijk is om te komen tot wat Wijlen dominee J.H. Velema vroeger vaak noemde, tot een katholiek gereformeerde kerk. Zou dat kunnen? Maar ook binnen de GKV staan de ontwikkelingen niet stil. Er zijn verontrustende dingen die niet alleen bij ons, maar ook intern bij de GKV spanningen oproepen. Het is bepaald niet zo dat de hele GKV te springen staat voor een progressieve koers. Integendeel, er zijn ook heel duidelijk andere geluiden. Onze deputaten hebben de opdracht gekregen om de vinger aan de pols te houden. Ze moeten zich bezinnen op de recente ontwikkelingen binnen de GKV. En ze zullen daar ook een taxatie van moeten geven. Dus ze zullen aan de synode van 2016, beleven en welzijn, moeten aangeven of deze verschillen kerkscheidend zijn. Samenvattend is te zeggen dat onze synode de lijn van voorgaande synodes voortzet om samenwerking op plaatselijk vlak voluit te stimuleren en te faciliteren, maar tegelijk met zorg kijkt naar de ontwikkelingen in de GKV. En die ontwikkelingen zouden gevolgen kunnen hebben voor het zoeken naar samenwerking in landelijk verband. Vervolgens de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. En, nou, u weet, daar zijn heel wat wijkgemeentes van de Bond hier in Veenendaal. Het was al mogelijk dat een plaatselijke CGK contact had met een gemeente die gerekend wordt tot de Gereformeerde Bond. Dan was al kansenruil mogelijk. Nu is die regeling verruimd. Elke predikant die in de PKN de Gereformeerde belijdenis onderschrijft, kan in een plaatselijke CGK worden uitgenodigd. U kunt hier professor Van der Belt uitnodigen, professor De Reuver, of nou noemt u ze allemaal maar op. Toch blijkt het contact met gemeenten van de Gereformeerde Bond over het algemeen nog niet erg van de grond te komen. En deputaten kregen de opdracht om het aangaan van een dergelijk contact te stimuleren. De plaatselijke kerken hebben onlangs ook een brief gekregen van deputaten om stappen in die richting te ondernemen. Dus ook uw kerkenraad heeft dat gehad. De broeders zullen zich daar ongetwijfeld over buigen. Vervolgens de hersteld hervormde kerk. De brugkerk, zeg maar. Al spoedig na het ontstaan van de HHK in 2004 zijn er contacten op landelijk niveau gekomen. Voor het eerst sprak de voorzitter van de hersteld hervormde synode, onze synode, toe. Dat was een mooi moment. De HHK besloot om de kansels open te stellen voor predikanten van de CGK en plaatselijke samenwerking mogelijk te maken. Omgekeerd was dat besluit door onze synode al eerder genomen. In de praktijk zal het vooral betekenen dat predikanten uit de behoudende vleugel van de CGK zullen worden uitgenodigd op hersteld hervormde kansels. En andersom. Wederzijds hebben we ons dat gerealiseerd, maar we zijn dankbaar voor de mogelijkheden die er op dit punt gekomen zijn. Vervolgens, de afvaardiging van niet-christelijk gereformeerde ambtsdragers naar meerdere vergaderingen, dus naar een klassis enzovoort. Het meest gevoelige punt was dat op de synode. Het voorstel van deputateneenheid over de afvaardiging van niet-christelijk gereformeerde ambtsdragers naar meerdere vergaderingen. Het zou dan bijvoorbeeld gaan om een Nederlands gereformeerde of een vrijgemaakte ambtsdrager uit een samenwerkingsgemeente, die het geheel van die samenwerkingsgemeente, dus bijvoorbeeld een gemeente van CGK-NGK of CGK-GKV, die het geheel van die samenwerkingsgemeente zou kunnen vertegenwoordigen op een christelijk gereformeerde klassisvergadering. Deputateneenheid stelde voor om dat te doen, vanuit de gedachte dat een ambtsdrager niet dient voor een deel, maar voor het geheel van de gemeente. Maar juist op dat punt kwam de spanning op de synode aan het licht. Hoe taxeren wij onderling de samenwerking met de vrijgemaakte gereformeerde kerk of de Nederlandse gereformeerde kerk? Als tegengeluid werd op de synode naar voren gebracht dat op deze manier plaatselijke samenwerking toch een bovenplaatselijk element krijgt. Dus dat eigenlijk andere kerken die dat niet willen of zover niet zijn, tegen hun zin in gedwongen worden mee te gaan. En dat voorgaande synodes niet voor niets aandrongen op zorgvuldigheid ten aanzien van het omgaan met verschillen binnen eigen kerkverband. Nou, uiteindelijk was de synode van oordeel dat het op dit moment niet wenselijk is de grens die eerdere synodes hebben getrokken bij het plaatselijke en voorlopige karakter van samenwerking tussen kerken, om die grens op te rekken. Dat is niet gebeurd. De synode noemde hiervoor drie redenen. A. De reeds langer bestaande moeite met de doorwerking van de samenwerking op bovenplaatselijk vlak. Die onder andere blijkt uit het nog niet invoeren van een federatief groeimodel met de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Dat was een aantal jaren geleden een voorstel op de synode om niet zomaar een fusie te sluiten, maar langzamerhand via een federatief groeimodel zover te komen, dat je steeds meer een eenheid zou worden. Dat is er nooit van gekomen. En dat was, had te maken met die moeite die er steeds al was over die landelijke ontwikkelingen. B, de ontwikkelingen in kerken waarmee wordt samengesproken en of samengewerkt. Daarbij kunnen we dus denken aan GKV en NGK. En C, het principe dat ook de eenheid in eigen kerkverband in het oog moet worden gehouden. Om deze redenen is dus niet overgegaan tot het afvaardigen van niet-CGK-ambtsdragers. Ten slotte wat dit stukje betreft, het gesprek in eigen kring. Voortdurend komt als synodes lang de spanning naar boven die er bestaat tussen aan de ene kant het zoeken naar eenheid met kerken van gereformeerd belijden en aan de andere kant de eenheid binnen eigen kerkverband. Het water van de zee wist niet af dat wij als kerken, dus CGK-kerken, in heel verschillende richtingen kijken als het over eenheid gaat. Nou, ik vertel u niks nieuws, hè? De ene gemeente die kijkt in de richting van de GKV en of de NGK. De andere gemeente kijkt meer in de richting van de hersteld hervormde kerk of in de richting van een gereformeerde bondsgemeente. Ja, dat heeft uiteraard alles te maken met de grote verschillen in ons eigen kerkverband. Het gevoel is in de loop van de jaren ontstaan dat wij landelijk nooit met enig kerkverband verder zullen komen als wij intern geen eenheid vormen. Anders loopt het alleen maar uit op een nieuwe scheur. En daarom besloot de synode aanvullend twee dingen. Het gesprek met andere kerken aan te gaan over de verhouding tussen eenheid van kerkverbanden aan de ene kant en de eenheid binnen het eigen kerkverband aan de andere kant. Maar ook, tweede besluit, ook binnen ons eigen kerkverband een dergelijk gesprek te organiseren. Het is helaas vaak zo dat we langs elkaar heen leven binnen de eigen kerken. We zeggen, ach nou ja, daar doen ze het zus en wij doen het hier zo. Laten we nou maar geen bonje in de tent hebben, zo zeg ik het dan maar even, hè, van dan houden we het langste vol. Maar is dat nou eenheid? Nee, dus de synode zegt, daar moeten we wat aan gaan doen. We moeten het gesprek gaan organiseren. Waar liggen nu precies de gevoeligheden? Waarom taxeren wij de contacten met andere kerken zo verschillend? Er zal dus echt een kerkelijk, geestelijk gesprek gevoerd moeten worden, met name op de klassisvergaderingen. Ik ga naar een volgend, derde, belangrijk onderdeeltje van de synode besluiten, homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Nou, ik mag wel aannemen dat u van de inhoud van het genomen besluit grotendeels op de hoogte zult zijn. Op allerlei manieren is daar bekendheid aan gegeven. En ik zag dat dominee Westerink er ook nog over hoopt te spreken over een poosje. Daarom ben ik daar wat kort over. Allereerst wil ik opmerken dat we de heren heel dankbaar mogen zijn dat onze kerken in dit tijdsgewricht nog een zodanige uitspraak hebben kunnen doen op dit punt. Het leek er in 2010 niet van te komen, terwijl het toch meer dan noodzakelijk was dat er een goede bijbels onderbouwde uitspraak zou komen. Het belang van dit besluit is dat er twee dingen duidelijk zijn uitgesproken. A, gemeenteleden met een homoseksuele gerichtheid hebben binnen de gemeente van Christus dezelfde positie als andere leden van de gemeente. En B, seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt zijn niet in overeenstemming met het woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd. Er wordt bij de kerkenraden op aangedrongen om hierbij hun pastorale verantwoordelijkheid te verstaan en de weg van de kerkelijke vermaning te gaan. Inmiddels zijn er heel wat reacties gekomen op dit besluit, ook uit eigen kring. Er zijn kerkenraden en predikanten die zich openlijk ervan distantiëren. En dat is te betreuren en dat roept ook bepaalde spanningen op in ons kerkverband. In de lijn van kerkelijk denken mag van kerkenraden met bezwaren worden verwacht dat zij zich ofwel conformeren aan het besluit van de synode of een verzoek tot revisie van het besluit indienen bij de synode van Deo Volente 2016. Dat kan in ons kerkverband, hè? Je kunt het met een bepaald besluit niet eens zijn. Dan kun je in appel gaan als het gaat over een besluit van een kerkenraad of een klassis of een particuliere synode. Maar op laatst kom je dan met de generale synode en nu heeft de generale synode een besluit genomen. Je kunt tegen een besluit van de generale synode niet in appel gaan, want het is eigenlijk de breedste vergadering van de kerken. Maar je kunt nog wel bij een volgende vergadering revisie aanvragen. Nou, er liggen inmiddels een aantal revisieaanvragen op het bordje van de komende synode. Dan nog een vierde besluit, daar ben ik ook wat kort over, dans en drama in de eredienst. Van een gemeentelid in Ede kreeg ik in de tijd van de synode een reactie. Ik schaam mij ervoor dat onze kerken op de synode spreken over de mogelijkheid van dans en drama in de erediensten. Ik kon de reactie wel begrijpen, misschien leeft die gedachte ook wel bij deze en gene onder ons. Daarom is het goed kort iets te zeggen over achtergrond en bedoeling van het synodebesluit om een studie te laten uitvoeren over dit onderwerp. De concrete achtergrond is het gebruik van dans en drama in de erediensten in de gemeente, of in sommige erediensten in de gemeente van Zwolle. De kerkenraad van Doornspijk, die behoort tot dezelfde klasse als Zwolle, maakte daartegen bezwaar. Uiteindelijk resulteerde dat in een instructie, dat is een vraag om een uitspraak te doen, die door de klasse Zwolle werd doorgestuurd naar de particuliere synode van het noorden, hè, dus nog even, kerkraad, klassis, particuliere synode, generale synode. Zo steekt het in elkaar. Die particuliere synode van het noorden nam de instructie over en stuurde die door naar de generale synode. De gedachte erachter is dat er meerdere gemeenten kunnen zijn die dergelijke dingen overwegen of al hebben ingevoerd. En dan is het van belang om met het oog op het geheel van de kerken geestelijk leiding te geven in een dergelijke kwestie. Dus zo is dat op de synodetafel terechtgekomen. Ik ga naar een tweede hoofdonderdeel, de historische positiekeuze. Wat is nou eigenlijk het beginsel van de christelijke gereformeerde kerken? In zijn boekje voor belijdeniskategezanten geeft onze oud-predikant Dominic Korving op die vraag een eenvoudig antwoord waarmee ik het van harte eens ben. Het getrouw bewaren van de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis die daarop is gegrond. Maar op welke punten komt het dan vandaag concreet aan? Naar mijn gedachte in de huidige verwarring op twee dingen. Een gereformeerde prediking en een gereformeerde hermeneutiek. Daar zal ik zo meteen iets van zeggen wat ik daarmee bedoel. Allereerst een gereformeerde prediking. Het behoeft onder ons geen betoog, denk ik, dat de prediking de hartslag van de kerk vormt. Als het op het gebied van de prediking misgaat, gaat alles mis. Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven, schrijft Paulus. De prediking is dus het instrument dat de Heilige Geest gebruikt om zondaars tot bekering te brengen en de kinderen van de Here verder te leiden op de weg van Christus. Maar dan ligt daar voor de kerk ook de grootst mogelijke verantwoordelijkheid om dit zwaard niet stomp te doen zijn, maar scherp. En daar liggen zorgen waarbij ik meteen ook opmerk, niet zelf pretendeer het gegrepen te hebben. De zorgen over de prediking binnen ons kerkverband zijn niet van vandaag of gisteren. Dat geldt in de prediking, ten aanzien van de prediking in de GKV en de NGK, maar ook binnen eigen kring. Altijd is er het gevaar van vervlakking. Dat de prediking een praatje wordt en niet meer bediening van het woord op het snijpunt van tijd en eeuwigheid. Ik noemde dit tweede hoofdonderdeel historische positiekeuze. Vanuit de heilige historie van Gods woord en vanuit onze gereformeerde belijdenis mag duidelijk zijn wat de lijnen behoren te zijn die ten aanzien van de prediking getrokken moeten worden. Ik zal er zo meteen een aantal noemen. Maar die historische positiekeuze heeft ook te maken met wat ik zou willen noemen de gronden van onze vaderen. Met andere woorden, hoe zat dat nou in het verleden? Hoe werd en was en bleef men christelijk gereformeerd? Waarom zijn we dat eigenlijk? Is dat nou omdat we ons verkneuteren in een heerlijk wijgevoel? Ik heb overigens altijd meer het gevoel gehad dat het bij Peniel meer een Peniel gevoel was, hoor. Ja, dat christelijk gereformeerde, dat leefde niet zo sterk. Ik zie mensen knikken, zie je wel? Dat klopt wel, ja. Maar goed, laat ik dat eventjes breed trekken, wijgevoel. Is dat dan omdat wij menen dat wij het patent hebben op schriftuurlijk bevindelijke prediking? Nee toch? Het heeft naast de eis van de Heilige Schrift en in het verlengde daarvan ook alles te maken waar het in de afscheiding over ging. Toen dominee Hendrik de Kok zelf in zijn hart gegrepen was, want daar begint elke reformatie, ging het eenzijdige genadekarakter van Gods heil voor hem spreken. En dat begon hij te preken. De Dordtse leerregels werden weer geestelijk kapitaal, dat benut werd. Deed de kok dan alles goed? Wel nee, hij maakte soms vreemde kerkrechtelijke blunders. Maar de diepste intentie van de afscheiding was het alleenrecht van de gereformeerde prediking in de kerk. En in 1892, nou, van de catechisatie weet u dat hopelijk nog wel, hè, de vereniging. Vereniging van de dolerenden en de christelijk gereformeerde kerk. Het belangrijkste bezwaar dat onze vaderen toen hadden was de leer van Abraham Kuyper rond de veronderstelde wedergeboorte. Dus ervan uitgaan dat het met iedereen in de gemeente wel goed zit. Het ging dus ten diepste om de beschouwing van de gemeente. En broeders en zusters, dat is een kwestie van leven of dood in eeuwig perspectief. Op dat punt kun je geen compromissen sluiten. Als dan vandaag, soms in het kader van het zoeken naar kerkelijke eenheid, gezegd wordt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beslissing die onze vaderen zoveel jaren geleden genomen hebben, dan zullen wij toch moeten tegenwerpen. Wij zullen ons vandaag nog wel degelijk hebben te verhouden tot de inhoud van wat hen toen bewoog. De zaak waarom het gaat is immers niet veranderd. Hoe worden zielen geleid op de weg naar de eeuwigheid, om het een beetje plechtstatig te zeggen? Historische positiekeuze. Ik stelde aan het begin de vraag, zitten wij als kerkverband nog op die lijn? Of wijken wij daarvan af? Twee opmerkingen erover. Kijkend naar de lijn die de synodes in de afgelopen decennia hebben uitgezet, mogen wij zeggen, daarin kwam in zaken samensprekingen met andere kerken de prediking steeds prominent aan de orde. Ik concentreer mij nu als voorbeeld op de verhouding tot de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Met vreugde sprak de synode in 1998 uit dat er ten aanzien van de toe-eigening van het heil, de visie op het tweeërlei kind van God zijn, de verhouding van woord en geest en de gemeentebeschouwing, overeenstemming was bereikt. Daarover was een gezamenlijke nota van wederzijdse deputaten. Maar 3 jaar later, in 2001, moet de synode constateren dat er met die nota nog onvoldoende gewerkt is. En dat wat in de nota gesteld is, niet voluit functioneert in de prediking binnen de GKV. In 2004 werd het in de synode besluiten nog sterker geformuleerd. De synode sprak toen uit dat er in het algemeen gesproken in de praktijk van de prediking nog steeds wezenlijke verschillen tussen GKV en CGK worden geconstateerd. En dat het zorg geeft dat de landelijk geconstateerde overeenstemming in zaken de toe-eigening van het heil, dus zeg maar, hoe word ik een kind van God, te weinig is terug te vinden in de prediking van de GKV. Verder, en dat werd ook in alle eerlijkheid opgemerkt, dat de genoemde verschillen ook binnen ons eigen kerkverband worden geconstateerd. En dat er op dit punt ook reden is de prediking in eigen kerken kritisch te doorlichten. In 2007 was het feitelijk niet anders. Opnieuw moest worden geconstateerd dat er in de kring van deputaten tussen GKV en CGK, naast toenemende geestelijke verbondenheid, ook blijvende moeite ervaren was om elkaar in de geestelijke beleving te begrijpen en te herkennen. De synode overwoog dat in een deel van de kerken de zorg met betrekking tot het functioneren van de overeenstemming over de toe-eigening van het heil in de praktijk van de prediking niet is weggenomen. Ook werd overwogen dat zorgvuldig dient te worden omgegaan met de verschillen binnen het eigen kerkverband. In 2010 was de bespreking niet zo uitgebreid, maar moest wel worden geconstateerd dat een landelijk ineenschuiven van de kerkverbanden op dat moment niet haalbaar was. En ook dat had alles weer te maken met de verschillen op het punt van de prediking. Dus u ziet, de prediking is in dit opzicht steeds prominent aanwezig geweest. En wij mogen dankbaar zijn dat de verschillende synodes dat steeds weer verwoord hebben. Maar dan zal het er ook om gaan dat wij intern over deze zo hoogst belangrijke zaak in dezelfde lijn gaan denken. Helaas moeten wij constateren dat ook binnen ons eigen kerkverband soms preken ten gehore worden gebracht of in geschriften worden uitgegeven waarin niet zozeer onware dingen worden gezegd, maar waarin het staal van de gereformeerde belijdenis ontbreekt. Het gaat lang niet zozeer altijd om wat er gezegd wordt, maar vaak om wat er niet gezegd wordt. Wat behoort nou in het licht van de Heilige Schrift op grond van de gereformeerde belijdenis en in de lijn ook van de historie van ons kerkverband tot de juiste prediking? Je kunt dat op allerlei manieren formuleren. We kunnen zeggen het is de prediking van één naam en twee wegen en drie stukken. En dan begrijpt u hopelijk allemaal wel wat ik bedoel. De prediking zal niet beginnen bij de beleving, maar bij de heilsfeiten. En van daaruit de verbinding met het hart zoeken. Om het met twee termen te zeggen, heilshistorisch, dat is dus de geschiedenis van Gods heil. En heilsordelijk, hoe wordt dat nou mijn deel? Hoe werkt de Heilige Geest dat nou uit in mijn hart? Of, zo kunt u het ook zeggen, een rijke Christus voor een arme zondaar. En hoe die twee bij elkaar komen en hoe die Christus dan functioneert in het leven van Gods kinderen. In de praktijk van het leven. De prediking zal de ernst van eeuwig wel en eeuwig wee moeten verkondigen. Ruim in het aanbod van Gods genade, maar tegelijk duidelijk in het toesluiten van Gods koninkrijk voor wie zich niet bekeert. Er zal in de prediking leiding gegeven moeten worden aan het leven van Gods kinderen, aan de vragen van het hart. Terwijl die prediking tegelijkertijd, als het goed is, midden in de tijd staat en ook op de vragen van de tijd ingaat. Denk aan de prediking van de wet in het kader van de van het derde stuk van de catechismus. En zo zal de prediking veelzijdig onderscheidend zijn. Waar dit niet of maar mondjesmaat gebeurt, verliezen we als CGK onze bestaansreden. Daar wordt het gevaar van de uitgedunde paardenstaart werkelijkheid. Dat was een uitdrukking die ik ooit eens tegenkwam in een referaat van dominee J.H. Velema in 1981. Dat ging over verschuivingen in de prediking in ons kerkverband. Uitgedunde paardenstaart. Hoeveel haren kun je uit een paardenstaart trekken dat toch nog een paardenstaart is? Zo kun je ook met de prediking omgaan. Wat kun je er nou van afhalen dat het toch nog een Bijbelse preek is? Een hele spannende vraag natuurlijk. Waar deze schriftuurlijk bevindelijke prediking, ook al is het met gebrek, gevonden wordt, is er een hartelijke verbondenheid over kerkmuren heen met allen die op dezezelfde belijdenis en basis willen staan en daar ook in de praktijk van de prediking blijk van geven. En dan, laat ik dat voor alle helderheid zeggen, dan gaat het niet om het typisch christelijk gereformeerde. Wat is dat? Alsof wij daarvoor zouden pleiten. Maar om het wezenlijk gereformeerde, zoals dat in de reformatie werd ontdekt, weer ontdekt en door de beste vertegenwoordigers van nadere reformatie en puritanisme is verwoord. En daar zit mijns inziens de kern van de verschillende kijk op eenheid binnen ons eigen kerkverband. Onze kerken staan of vallen met hun prediking. Nou, er is veel meer van te zeggen, maar ik haast mij naar een gereformeerde hermeneutiek. Ik noem nu twee dingen, hè? Gereformeerde prediking, gereformeerde hermeneutiek. Meer en meer wordt duidelijk, ik kan het helaas niet anders zeggen, dat wij binnen ons kerkverband verschillend denken over de hermeneutiek. Dat wil zeggen de regels die gelden voor de uitleg van de Heilige Schrift. In een kerkverband als het onze mogen wij verwachten dat we elkaar kunnen aanspreken op een gereformeerde hermeneutiek. Het absolute gezag van de Heilige Schrift in alle dingen, ook op het gebied van de ethiek, dus de levenswandel, is daarbij doorslaggevend. In het rapport van 1998 over vrouw en ambt kunnen we een aantal grondlijnen voor een gereformeerde hermeneutiek onderscheiden. En dat rapport is altijd nog wel te krijgen hier bij het landelijk bureau, wat hier zetelt in de kerk, nietwaar? Ik zou daar graag naar willen verwijzen. Gelukkig hebben de kerken zowel in 1998 over vrouw en ambt als in 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties geen onzeker geluid laten horen. Vanuit een gereformeerde hermeneutiek is antwoord gegeven op die twee brandende kwesties die trouwens in de hele wereldkerk leven. Hè? Gaat u de berichten maar een klein beetje na. Overal in deze wereld gaat het over de positie van de vrouw in de kerk en de positie van de homoseksuele in de kerk. Hè, dus dat zijn twee brandende kwesties. In de komende tijd zal het de vraag zijn of wij over de volle linie gereformeerde kerk zullen blijven of weer worden, dan wel in de praktijk van het gereformeerde erfgoed steeds verder zullen afgroeien. Waar zit dan het verschil in hermeneutiek? Dus in die regels voor de uitleg. Ik noem u twee voorbeelden. In een reactie op het besluit van de synode over homoseksualiteit, en u kunt het op internet nalezen, openbare zaak, kwam ik tegen, door een lid van ons kerkverband, dat wij ons vandaag niet moeten laten leiden door alleen maar wat de schrift zegt. Maar dat wij ons open moeten stellen voor de leiding van de geest in deze tijd. En die kan wel eens tegen de Bijbel ingaan. Dus om bijbels te blijven, moet je soms tegen de Bijbel ingaan. Dat is eigenlijk de redenering. Dus de leiding van de geest tegenover dat wat geschreven staat. Maar, vraag ik dan, zou de auteur van de Heilige Schrift, en dat is toch de Heilige Geest, zichzelf dan tegenspreken? En wat gebeurt er als wij niet meer leven bij een afgesloten kanon van de Bijbel, dus Genesis 1 tot en met Openbaring 22, maar bij een Bijbel met een open eind? Dat dus ontwikkelingen en gedachten van na de Bijbel hetzelfde gezag zouden hebben als de Bijbel zelf. Wie vertelt mij dan nog wat van de geest is en wat niet? Wat is de norm? Komt die dan niet in mijzelf te liggen? Of in de kerk in gezamenlijkheid? Een andere reactie, ook openbaar, laat merken, je moet veel meer het verschil in cultuur tussen toen en nu verdisconteren. Onze cultuur is een totaal andere dan die van de Bijbel. Zou je nu de regels van de Bijbel toepassen, dan krijg je aansluitverschillen. Dan bots je onnodig met de mens van deze tijd en dan blokkeer je uiteindelijk het evangelie. Het gaat erom dat je vanuit het hoofdmotief van de liefde een creatieve weg vindt die de cultuur van vandaag serieus neemt. Maar, vraag ik dan, halen we dan de aanstoot uit het woord van God niet weg? Ontdoen wij de boodschap zo niet van de scherpte die eigen is aan de prediking van Gods wet? Is het evangelie ooit naar de mens geweest? Ook in zijn ethische consequenties. Laten wij op deze manier de cultuur niet heersen over de schriftuur. Moeten wij niet veel eer zeggen dat de schrift kritisch ingaat op elke cultuur? En die cultuur wil vernieuwen naar Gods bedoeling. En waar lees ik in de Bijbel dat de liefde de vervanging van de wet zou zijn? De liefde is toch juist de vervulling van de concrete geboden? Zo lezen we het in Romeinen 13. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet. Nou, naar mijn gedachten zal over deze dingen in de komende tijd het gesprek indringend gevoerd moeten worden. We hebben gezien, broeders en zusters, wat er met de gereformeerde kerken in Nederland gebeurd is toen ze de gereformeerde hermeneutiek loslieten. Het is ronduit verbijsterend wat het resultaat daarvan geweest is. Ik zeg uit de grond van mijn hart, Heere, beware ons daarvoor. Wat hij op dit punt tegen meerdere gemeenten in Klein-Azië gezegd heeft, waar de ethische vrijheid werd gepropageerd, dat moet voor ons een ernstig signaal zijn. Dan tenslotte het toekomstig perspectief. Ik ga me haasten. Is er in redelijkheid iets te zeggen over de toekomst van de christelijke gereformeerde kerken? Anderen hebben dat wel gedaan. Er is uitgesproken dat binnen afzienbare tijd ons kerkverband uiteenvalt. Ik zal er geen namen bij noemen, maar het is gezegd. Een deel, zo wordt dan gezegd, zal zich voegen bij de fuserende gereformeerde kerk Vrijgemaakt en de Nederlands gereformeerde kerk. U weet misschien dat vanuit de NGK 31 oktober 2016 is genoemd als de datum waarop gereformeerde kerk Vrijgemaakt en Nederlands gereformeerde kerk weer één moeten zijn. Dus de verwachting van deze schrijver is dan dat een deel van onze kerken zich daarbij zal aansluiten. En dat een deel aansluiting zal zoeken bij de hersteld hervormde kerk. En wellicht dat er dan nog een romp overblijft. Nou, ik waag mij niet aan dergelijke voorspellingen. De toekomst van de kerk, ook van de kerken waartoe wij behoren, rust in de handen van de koning van de kerk. Het is niet het belangrijkste of er op de dag dat de Heer Jezus komt nog een christelijke gereformeerde kerk zal zijn. Er zal in elk geval wel een kerk zijn op aarde. met onze Nederlandse geloofsbelijdenis zeggen we: Christus is een groot koning die zonder onderdanen niet zijn kan. Het zal wel de vraag zijn of wij persoonlijk en als kerken door hem trouw worden bevonden aan zijn woord. Of het ook van ons gelden mag: u hebt kleine kracht en u hebt mijn woord bewaard. Het is mijn overtuiging dat de CGK alleen toekomst hebben als ze dienovereenkomstig leven. Anders zal met ons gebeuren wat het lot is geweest van de gemeenten in Klein-Azië. Kijkend naar de toekomst zijn naar mijn gedachten drie dingen nodig. Als eerste verootmoediging. En laten we daarbij niet naar één kant kijken. Wij zijn, ik zeg het in voorzichtigheid, maar ik meen het van harte, wij zijn in ons kerkverband iets aan het kwijtraken wat zeker in de eerste decennia van de vorige eeuw een geweldige kracht is geweest, die onze kerken ook aantrekkingskracht bezorgde. Dat is een onderscheidende prediking die tegelijkertijd scherp en gunnend was. En dat gold over de volle breedte van het kerkverband. Ik heb er wel eens een onderzoekje naar gedaan. Ik mag graag wel eens naar preken kijken uit de 20er jaren. Hoe werd er toen gepreekt? Nou, dat kun je natuurlijk niet overplaatsen zo één op één naar vandaag. Maar wat mij opviel, is dat, laat ik maar zeggen, een predikant die wij vandaag aan de uiterste rechterflank van ons kerkverband zouden situeren. En iemand die aan de andere kant van het spectrum stond, in de grondlijn op precies dezelfde manier preekte. De een ging wat dieper, de een zei het wat anders, in een ander taalgebruik, ook toen al. Maar over de hoofdzaken was men het volstrekt eens. En dat is bijzonder om dat te ontdekken. Het was een prediking met een duidelijke césuur, een scheiding tussen bekeerden en onbekeerden. Met een ruime nodiging tot Christus. Met een ernstige waarschuwing voor wie de Heere niet vreest. En nogmaals, er waren zeker accentsverschillen, zijn er altijd geweest, is ook niet erg. Maar de grondstructuur was dezelfde. Wij moeten ons als kerken verootmoedigen dat wij dat in het geheel van de kerken niet hebben kunnen vasthouden. Verootmoediging is nodig over het feit dat wij onderling vaak wel over allerlei kerkelijke zaken kunnen spreken, maar zo weinig van hart tot hart ons uiten. Want u weet toch wel, hè? Een gesprek over kerkelijke zaken, dat is nog geen geestelijk gesprek. Je kunt een boom opzetten over wat vind je hiervan en wat vind je daarvan. Kan op huisbezoek ook heel makkelijk gebeuren, nietwaar? Gooi maar een balletje op over een controversieel onderwerp binnen de gemeente. Je hebt zo een uur vol. Maar heb je dan een geestelijk gesprek gehad? Wel nee. Verootmoediging, ook over het feit dat ook onder ons jongeren vaak een wereldse levensstijl hebben. Maar meteen naar ons toe. Hebben wij, ouderen, ze werkelijk voorgeleefd? Wat een leven in de vreze des Heren is. Verootmoediging ook over de kerkelijke barsten en breuken die wij maar niet weten te helen, maar die we alleen maar erger maken. Hebben we daar wel eens verdriet van? Tegenover de koning van de kerk? Dan verlangen. Ik meen dat in het licht van het woord van God en in het licht van de toenemende onkerkelijking het een gebod van de Heer is dat alle die werkelijk op dezelfde grondslag staan en daaruit leven, elkaar zullen zoeken. Er is in de gereformeerde gezindte waartoe wij behoren helaas steeds meer sprake van een heilloze polarisatie over kleine dingen. Hoeveel tijd geeft de Heer ons nog? Beseffen wij waar we mee bezig zijn? In het licht van deze hectische wereld. In het licht van het feit dat we nog vrijheid hebben om kerk te zijn. We zullen ons moeten concentreren op de fronten waar het werkelijk om gaat. En laten alle die werkelijk ondubbelzinnig en onbekrompen gereformeerd willen zijn, in de zin van de belijdenis, elkaar hartelijk zoeken. Is het niet een van de uitgangspunten van de afscheiding geweest zich te willen verenigen met elke op Gods woord gegronde vergadering, op welke plaats God die ook vergadert? Nou, wij mochten wel wat meer van die passie, van dat verlangen hebben. Ik heb daarvoor geen programma. Laat staan een verborgen agenda. Waar programma's en agenda's toe kunnen leiden. Dat hebben wij kunnen zien in 1892 en ook in 2004. Het leidt tot nieuwe brokken. Wij willen beslist geen Kuiperianen zijn. Hè? Abraham Kuiper, Abraham de Geweldige. Hè? Hij is minister-president geweest, heeft de VU gesticht, was hoofdredacteur van een krant en stichter van de gereformeerde kerken. Dat was de man van de organisatie, van het programma, ook als het ging over kerkelijke eenheid. Het bracht hem zelf trouwens meer dan eens op en over de rand van de overspannenheid. Een anekdote uit die tijd maakt dat duidelijk. Kuiper had een gesprek met een predikant die je een Kolbruggiaan zou kunnen noemen. Hè? Iemand die sterk preekt in de lijn van Kolbrugge. Dat was Lütke. Lütke keurde heel Kuipers doen en laten op kerkelijk en staatkundig terrein af. En toen Kuiper aan het eind van dat bezoek het huis verliet en hij zijn jas al aan had getrokken, riep hij Lütke toe. Maar zeg jij dan eens, Lütke, zeg jij het dan eens, wat moet ik dan doen? En Lütke's antwoord was, wat jij moet doen, Kuiper, jij moet ophouden het zelf te doen. En je moet het aan God overlaten, dat hij het doet. Nou, laat dat verlangen en dat gebed er onder ons zijn. Dat de Heere zelf bijeenbrengt wat in zijn oog bijeen hoort. En dan als allerlaatste verwachting. Er is verwachting. Niet van de kerk. Wel voor de kerk. Christus heeft zijn bloed niet te vergeefs gestort. De poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. In het licht van zijn grote toekomst ligt er de opdracht om voortdurend gereformeerd te worden. Zou de Heere dan niet in staat zijn, zoals hij dat in vroeger tijden deed, een geestelijke opwekking te geven? Wie weet wat voor plannen hij nog heeft voordat de Heere Jezus terugkomt. Naar die toekomst gaat het heen. En op die dag zullen er geen synodes meer zijn en geen kerken meer. Alle gebrokenheid en verdeeldheid is weg. En zij die zijn verschijning in onverderfelijkheid lief hebben, die zullen als uit één mond het lam verhogen. Broeders en zusters, laat die hoop ons hart vervullen en ons kerkelijk denken en doen bepalen. Ieder trouw op de post waar de Heere hem of haar gesteld heeft. Voorzitter, ik heb gezegd. Goed, broeders en zusters, ik heb hier een schriftelijke vraag. Laten we daarmee maar beginnen. Dat heeft nog betrekking op wat gezegd is over de Theologische Universiteit, de toekomst daarvan. De vraag is, wordt dat een nieuw instituut of wordt dat fuseren? En van wie is dat instituut? Dat is natuurlijk allemaal nog in bespreking. Het zal inderdaad een nieuw instituut worden, waar dus verschillende eigenaars van zullen zijn. Dat is de bedoeling. We weten nog niet wie daar precies aan zullen deelnemen. Daar zijn nog gesprekken over gaande. Maar het zal niet een fusie betekenen in de zin van dat je dus volledig samengaat. Dat kan dus een opleiding worden. Nou, misschien als u wat weet van de onderwijswereld, dan weet u dat er een tweetrapsraket is. Hè. Je hebt de bachelor en je hebt de master. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een gemeenschappelijke bachelor is. Dus dat je allerlei vakken gemeenschappelijk hebt die je ook gemeenschappelijk kunt doen. Die je op een verantwoorde wijze samen kunt doen. Maar dat je daar bovenop een master krijgt met bijvoorbeeld een heel eigen accent voor het vak homiletiek. Dat is predikkunde. Nou, dat is voor ons natuurlijk een aangelegen punt. Hè? Hoe worden onze aanstaande dienaren van het woord gevormd? Wij zouden niet graag willen dat die puur gevormd zouden worden door bijvoorbeeld een gereformeerd vrijgemaakte hoogleraar homiletiek. Want dan vinden we niet dat ze helemaal die richting krijgen die wij zouden willen. Nou, dan kun je op dat punt zeggen van we zetten er een kop op van een christelijk gereformeerde uitgang, zeg maar. En dat kun je ook bij andere vakken doen. Dat is een beetje de gedachte die op dit moment leeft. Maar hoe dat vorm gaat krijgen, hè, of dat bijvoorbeeld ingeschoven wordt bij een bestaande universiteit, of dat je echt een heel nieuw instituut gaat stichten, dat is allemaal nog koffiedik kijken, om zo te zeggen. Dus we hopen dat daar wat vaart in gemaakt kan worden. Er is een interkerkelijke stuurgroep inmiddels, waarin bepaalde kopstukken uit de gereformeerde gezindte, mag ik wel zeggen, in participeren. Maar ja, u snapt wel, daar stroomt een heleboel water naar de zee voordat het zover is dat je alle neuzen dezelfde kant op hebt. Maar het wordt in elk geval niet een soort fusie waarbij je dus de grootste gemene deler krijgt of zo. Hè? Want dat is het gevaar daarvan. En van wie is dat instituut? Nou, als daar dus, laat ik maar zeggen, 2, 3, 4, 5 deelnemers zijn. Hoeveel deelnemers er zijn, die zijn allemaal eigenaren van dat instituut. Hoe dat dan bijvoorbeeld verder moet met een curatorium. Krijg je nog een apart christelijk gereformeerd curatorium? Waarschijnlijk wel, hè, voor de eigen uitgang van predikanten. Misschien krijg je ook daarnaast een gemeenschappelijk curatorium, omdat je met 2, 3, 4, 5 partners te maken hebt. Dat moet allemaal nog bekeken worden, dus ik kan er eigenlijk nog heel weinig van zeggen. En bovendien, al zou ik er meer van kunnen zeggen, ik zou het niet mogen op dit moment. Goed, dat wat betreft de TUA. Zijn er op dit punt nog meer vragen? Ja, meneer Koster. Ja, nou, ten dele is dat zo. Je hebt de Nederlands gereformeerde. De vraag, ja. Hoe zit dat nu met de Nederlands gereformeerde studenten, hè, die dus de opleiding aan de TUA krijgen? Krijgen die nu ook homiletiek van de christelijk gereformeerde hoogleraar, terwijl ze predikant worden in de Nederlands gereformeerde kerken? Het is zo dat ze voor een deel dezelfde vakken volgen als de christelijk gereformeerde studenten. En trouwens ook gereformeerde gemeentestudenten, hersteld, hervormd, allerlei soorten en maten die komen ervoor op de TUA. En dat is allemaal gemeenschappelijk. Maar daarnaast heb je ook de NGP, de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, die ingebed is in de TUA. Het is ook zo dat er binnenkort voor het eerst een bijzonder hoogleraar, een Nederlands Gereformeerde hoogleraar, wordt benoemd. Daar is een constructie voor, dat kan. Daar is een eigen curatorium voor. Dus ze hebben, even uit mijn hoofd, ik dacht dat ze ongeveer 25% voor zichzelf hebben. Weet jij dat zo, Jonne? Is dat 25%?
Ja,
dat is goed. Ja, hè? Juist. Dan krijg je dus vrijstelling aan de TUA voor bepaalde vakken. Ja. Dus dat is ook niet een fusie of zo, maar ze hebben een eigen route binnen het geheel van de TUA. En misschien moet je in die richting verder gaan denken. Hè, dat je dus een gemeenschappelijk draagvlak hebt, een bachelor samen hebt. En dat er dan verschillende uitgangen zijn, zo noemen we dat dan. Hè? Een uitgang NGP, een uitgang GKV, een uitgang CGK, misschien nog wel meer. Op die manier. Ja, broeder Wallet. Moet hij hoger? Ik doe mijn best. Oh, dat is ook makkelijk misschien, hè? Als dat even... Ja.
Ik heb even een vraag. Met samenvoeging van die kerkverbonden naar de toekomst van het preventief plan dan. Hoe zit het dan met de grondslag van zijn universiteit? Nu werkt UWA dus volgens een simplex Ordo. Wordt dan de weg geprofijt aan de duplex Ordo? Dat is eigenlijk de vraag.
Nee, ja, nou het gaat even simpel gezegd over de grondslag. Hè? Van, we hebben nu een grondslag, laten we zeggen de schrift en de gereformeerde belijdenis. En moet dat dan breder gaan worden? Nou, daar kan ik heel duidelijk in zijn, dat is beslist niet de bedoeling. De identiteit van de nieuwe opleiding die moet beslist gereformeerd zijn. Dus we moeten met z'n allen op diezelfde basis staan dat we zeggen de Heilige Schrift en daaronder, niet daarnaast en daarboven, maar daaronder de gereformeerde belijdenis. Dat is buiten kijf. Als dat niet kan, dan gaat het niet door. Dat is volstrekt helder. Dat heeft de synode ook uitgesproken. Ja.
Ik denk dat bij de andere kerken, je zit met name persoonlijk niveau. Wat denk je?
Dat zou moeten blijken. Hè? Dat zou moeten blijken in de gesprekken die plaatsvinden. Van kunnen wij elkaar op die basis vinden? Prachtig. Maar lukt dat niet? Dan houdt het op. Dus wie wil aanschuiven, zou je kunnen zeggen, die is welkom. Ja, bedoel ik ook.
Dominee, mag ik ook een vraag stellen voor een andere orde?
Ja.
Dit gaat over de TUA. Maar u hebt nog veel meer gezegd dan in de TUA. Het gaat mij over de samensprekingen tussen de verschillende kerkverbanden.
Hij doet het even niet. De technische man, daar moeten we er even op af.
Ja. De samenspreking tussen de verschillende kerkverbanden en door de Nederlands gereformeerde kerk en de reformeerde kerk vrijgemaakt. Wij rekenen deze kerken tot de orthodoxe kerken. En zeker de gereformeerde kerken vrijgemaakt zijn orthodox.
Juist als u het belangrijkste wilt gaan zeggen, dan valt hij weg, ja. Ja.
Ja?
Zo is het goed. Zo is het goed. Het wil niet. Hij moet weer. Hij moet weer. Batterij is op. Goed. Nou, probeert u maar te zeggen, dan zal ik trachten u te herhalen.
Die samensprekingen duid ik heb.
Ja. Krijgen we muziek erbij, geloof ik. Dat past wel bij u trouwens, maar ja. Ja. Goed, ik zal proberen de vraag even te herhalen. Hè, van u zegt van op macroniveau is er overeenstemming tussen GKV, NGK, CGK op het punt van de toe-eigening van het heil. Dat is een officiële nota die inderdaad is vastgesteld. Terwijl dat op microniveau, op plaatselijk niveau, toch anders kan liggen. Hè? Dat een kerk toch een hele andere kleur kan hebben. Nou, dat is ook precies het spanningsveld waar onze synodes ook steeds in staan. Dat je zegt, ja, wat landelijk bereikt is, daar ben je dankbaar voor. Hè, want dat zijn dingen die je vanuit de gereformeerde belijdenis bij elkaar herkent. Dat is officieel vastgesteld. Maar steeds is ook vastgesteld dat dat plaatselijk onvoldoende doorwerkt. En daar zit het probleem. Vandaar ook dat, dat is op de laatste synode ook uitdrukkelijk aan de orde geweest. Als je gaat proberen landelijk tot een ineenschuiven te komen, dan krijg je geweldige problemen. Want een heel aantal plaatselijke gemeentes die welwillend samensprekingen zijn ingegaan, die zeggen, ja, wij bereiken elkaar totaal niet. We hebben het geprobeerd, hè, maar dat gaat niet. Dus als dan gedwongen wordt van bovenaf, je moet samengaan, dan krijg je grote problemen. Nou, dat is het geweldige spanningsveld waarin wij al jaren zitten. En er is wel eens gezegd, ja, eigenlijk hebben we binnen de CGK een spagaat. Hè, van, wij proberen dat vast te houden wat we bereikt hebben. En tegelijkertijd merken we dat het op plaatselijk niveau in een aantal plaatsen niet gaat. En wanneer zakken we nou een keer door onze benen heen? Ja, dat is een heel begrijpelijke vraag en niemand die precies de oplossing daarvoor heeft. Ik wil wel mijn persoonlijke mening geven. Ik geloof dat je moet ophouden om landelijk tot een eenheid te komen. Zie 2004. Je maakt alleen maar brokken. Is het zo dat je plaatselijk volgens de regels die wij daarvoor hebben, daar zijn allemaal afspraken voor gemaakt, hè, die staan allemaal keurig netjes in de kerkorde. Als je plaatselijk volgens de regels die daarvoor zijn, en de klassis heeft dat gecontroleerd, tot een samenwerking kunt komen, goed, dat mag. Maar dwing anderen niet om daarin mee te gaan. Daar gaat het naar mijn gedachten fout. En ik hoop persoonlijk dat dat inzicht meer en meer gaat doorbreken. Ja. Want je merkt ook, ik zei dat al eventjes in mijn verhaal, het wordt op de synode altijd spannend, echt spannend, dat merk je gewoon in de besprekingen als het daarover gaat. En dan denk ik, waarom zitten we elkaar nou zo te martelen? Dat vind ik echt. Dat moeten we gewoon niet doen. He, dus die spanning moeten we eraf halen. En dat heeft tot als gevaar, dat weet ik, dat je dus plaatselijk heel verschillende wegen gaat. Ik noemde dat al even, de ene gemeente zegt, ja, nou, die GKV of die NGK, daar voel ik me prima bij thuis. He. Die gaan daarmee samen. En ander zal zeggen, nee, helemaal niet. Wij kiezen voor de HHK of voor de Gereformeerde Bond plaatselijk. Ja, dat zij dan zo, als je maar loyaal blijft aan het eigen kerkverband en het binnen de regels doet die we samen hebben afgesproken. Naar mijn gedachten moet je het in die richting zoeken. Ja. Andere broeder Kok.
Maar dan zie je dat het in Vlissingen toch niet helemaal goed
gaat. Nee, dat is waar. Dat is waar. Heel triest. Ja, heel triest gebeuren. Ja, Vlissingen, hè, dat hebben sommigen misschien ook wel gelezen. Daar was men ver gekomen met de samensprekingen met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Zover zelfs dat men tot een fusie zou komen. En toch bleken daar fricties te zijn. En wat ik ervan begrepen heb, ik weet er niet alles van hoor. Maar dat vooral vast zat in van hoe gaan we er nou in de liturgie mee om. Als er gemeenschappelijke diensten waren, hè, dan werd eigenlijk alleen maar het protocol van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt gevolgd. Een aantal CGK's die zeiden, ja maar wij zijn er ook nog. Kunnen we nou in elk geval niet tot een mix komen? En dat bleek niet mogelijk te zijn. Waarom? Ik weet het allemaal niet. Maar het is helaas stuk gelopen. En het gevolg is dat nu deze kleine gemeente opgeheven gaat worden. Dat is heel, heel triest. Heel triest. Ja. Ja. Verdere vragen? Ja, mevrouw Schuurman. Ja, dat is ook zo. Ja. Als het op het punt van de prediking, hè, van onze kerken staan of vallen met de prediking, dat is in elk kerkverband zo. Hè, als je de kerkgeschiedenis nagaat, waar ging het steeds fout? Op het gebied van de prediking. En dus daar moeten we de wacht bij betrekken. En daar zullen we dus ook steeds weer naar terug moeten. Hè, van is onze prediking nog geput uit de bron over de volle breedte daarvan? In alle veelzijdigheid. En ik zei dat ook al in mijn verhaal. Hè, geen dominee zal zeggen, ik heb het gegrepen hoor. Zo is het niet. Dat moet altijd een streven, een verlangen, een gebed zijn, hè, om aan wat de Bijbel noemt de volle raad van God recht te doen. Maar daar moet het wel om gaan. En als dat uitgedund wordt, kijk, dan kun je van alles overhoop halen. Je kunt toeters en bellen in de dienst gaan aanbrengen. Ik zeg, dat zijn altijd snoepjes, die worden weer opgezogen, dan moet je weer wat anders. Dat helpt allemaal niks. De prediking zal het moeten doen. Dat heeft het de eeuwen doorgedaan. Ja. Nou, ik heb ook gezegd, daar heb ik zorgen over. Daar heb ik zorgen over. En dat zeg ik niet op grond van geruchten of zo. Nee, ik zei al, ik lees spreken. En ik beluister wel eens spreken. En nogmaals, ik zeg het in bescheidenheid. Het zou bijna klinken van, nou, die man die weet het en die heeft het. Dat bedoel ik echt niet. Ik bedoel het uit oprechte zorg. Dat je zegt, hoe wordt in een concrete preek geestelijk leiding gegeven aan de gemeente? Het gaat toch om zielen voor de eeuwigheid? Dat zijn toch dingen die wegen moeten. En daar kun je niet een beetje mee marchanderen. En ik vind het ook een kwestie van eerlijkheid. Hè? Want je kunt wel het hebben over de prediking in die kerken en de prediking in die kerken. Nou, alsof het bij ons allemaal koek en ei is. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Dus ik vind ook dat wij intern, dat zegt de synode trouwens ook, intern dat gesprek veel meer moeten aangaan. Dat gebeurt veel te weinig. Nou, mooi punt wat u noemt. Hè, van, gelukkig is het altijd zo geweest dat in de hervormde kerk, tegenwoordig PKN, er altijd een stroming is geweest, hè, die we tegenwoordig gereformeerde bond noemen. Maar je mag het ook nog wel een beetje breder trekken. Er zijn ook mensen die noemen zichzelf helemaal geen bonder, maar zijn voluit gereformeerd. Die zijn er ook. Er zijn wel te blij om geweest dat die er zijn geweest en nog zijn die een voluit gereformeerde prediking brengen. Dus het is ook niet typisch christelijk gereformeerd, hè? Dat moet je ook niet hebben, want dan krijg je ook soms zo'n heerlijke huisstijl waar je in verkneutert. Nou, dat moeten we niet doen. Je mag blij zijn met overal waar die prediking gebracht wordt. En dan maakt het in zekere opzin niet uit in welk kerkverband is. Laten we daar blij mee zijn. En die dwarsverbinding met elkaar zoeken. Ik kom graag op een Haamstede predikantenconferentie. Nou, dan kom je predikanten uit de breedte van de gereformeerde gezinten tegen. Prachtig, hebben we het niet over kerkmuren. Maar dan word je gevoed vanuit hetzelfde woord van God. En dat hebben we nodig. Broeder Hoefnagel.
Ik was zo blij met de tijd van 1930. Ik herinner me van gesprekken vroeger. Van grootouders die uit die tijd komen. Mijn grootvader. Dat toen ook al verschil was in de christelijke kerk. Ik heb een sticker geplakt op een dominee die voorwerp was onderwerpelijk. Ja. De prediking is voorwerp onderwerpelijk. En dat was een wezenlijk verschil. Dat was geen klein verschil. Er werd heel veel over gesproken.
Ja. Ja, ja. Goed, nou, ik wil het graag nog een beetje duidelijker maken. Broeder Hoefnagel die zegt... Ja, ik ben aan het herhalen hoor. Ja. Broeder Hoefnagel die zegt... verheerlijkt u nou, ik zeg het even met mijn eigen woorden... verheerlijkt u niet een klein beetje de dertiger jaren... omdat ook toen, dat weet hij uit zijn familiekring... er gesproken werd over de verschillen in de prediking... waarbij de ene dominee voorwerpelijk werd genoemd... en de ander onderwerpelijk. Nou, dat is niet een term die zeker onze jongeren kennen, denk ik. Bepaald niet. Eigenlijk, heel kort gezegd, voorwerpelijk betekent... je laat de Bijbel spreken zoals die er staat. Dus de uitleg van de Heilige Schrift. Prima natuurlijk. Maar zonder al te veel accent op van... hoe beleef je dat nou? En hoe kom je daar nou toe? En wat is nou het werk van de Heilige Geest in de toepassing daarvan? Dat noem je meer het onderwerpelijke, het subjectieve, het persoonlijke element. Als het goed is, dan zullen die twee altijd samengaan. Voorwerpelijk en onderwerpelijk. Je kunt nooit bevindelijk preken als je niet eerst de Schrift hebt laten spreken. Anders krijg je een verhaal wat elke week opgehangen kan worden. Hè, maar wat niet werkelijk preken is. Dus het betekent dat je die Bijbel zelf allereerst moet laten spreken. Wat staat daar nou eigenlijk? Wat is de exegese van dit woord? Hoe zijn de lijnen in de heilsgeschiedenis? Hè, dat moet verkondigd worden. En van daaruit moeten de lijnen naar het hart worden getrokken. En dan kom ik weer even op het punt van broeder Hoefnagel. Ik denk dat je mag zeggen dat het, laat ik maar zeggen, de dertiger jaren, twintiger, dertiger jaren, op grond van de stukken, hè, dat het accentsverschillen waren. Maar als het bijvoorbeeld gaat over het punt dat er tweeërlei soorten mensen in de kerk zijn, daar was men volstrekt helder in. Van welke kant men ook maar kwam. En dat is vandaag helaas niet altijd meer het geval. Ik moet het zeggen op grond van de stukken. Als het ging over de noodzaak van wedergeboorte. Als het ging over wat is bekering. Nou, dan ging de een daar dieper op door. De een systematiseerde dat ook meer dan de ander. He? Daar zaten de verschillen. En op grond daarvan was het ook wel zo, ook in die tijd al, dat er gesloten kansels waren. Ook toen al, zeker. Maar als je het nu bekijkt, in het licht van de situatie van nu, dan zeg je, was het in die zin nog maar zo? Ik zeg niet qua taalgebruik natuurlijk niet en qua lengte van de preken, dat mag allemaal veranderen. Prima. Maar wezenlijke inhoud. Ja, en daar zit een verschil. Ja. Dat is nou een gezicht, ja, Paul. Dan zie ik het. Ja. Nou, wel vaak hoor. Ja.
We lezen ook in de krant natuurlijk. Maar dan, je hebt natuurlijk de progressieve gemeente of de progressieve mensen die we noemen willen. Ik denk dan van, waarom, als we streven naar kerkelijke eenheid, moeten we zoveel energie
stoppen. Wezenlijke zaken.
Wezenlijke zaken, ja. Vasthouden. En het zijn die daar anders over denken, hoe moeilijk het ook is. Maar ik steek echt naar kerk in. Maar is het dan niet beter om met een andere kerk op weg te gaan?
Ja. Ja, dus met een andere kerk op weg te gaan en te zeggen niet te veel tijd meer steken in bij elkaar houden, hè, van ons kerkverband wat zozeer uit elkaar loopt. Een paar dingen daarover. In de eerste plaats, je bent aan elkaar gegeven in een kerkverband. Je hebt elkaar niet uitgezocht. Vrienden zoek je uit. Dat mag. Broeders en zusters die krijg je. Dus dat geeft een inspanningsverplichting om het uiterste te doen om elkaar vast te houden. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat in ons kerkelijk bestel elke plaatselijke gemeente het recht heeft om dingen aan de orde te stellen. Daar kun je niet gelukkig mee zijn soms. En nou, ik snap best wat je bedoelt hoor. Want je denkt, jongen, moeten we ons nou hiermee bezighouden? Ik kan mijn tijd wel beter besteden. Dat denk ik ook wel eens, ja. Echt wel. Maar tegelijkertijd, Calvijn die zei, ik weet niet hoeveel zeeën die wel noemde, willen oversteken voor de eenheid van de kerk. En zijn wij vandaag niet te makkelijk geneigd om te zeggen, ach, wat kan het me ook schelen? Ik zoek een club waar ik me bij thuis hoor. Dat zie je trouwens overal plaatselijk ook gebeuren, hè? We gaan naar de bakker die het lekkerste brood heeft. Toch? Als het nog even niet aanstaat, dan gaan we naar de volgende. He, er zijn mensen die zijn al naar zoveel kerken geweest en nergens vinden ze het. Ja, zwerfkatten worden niet vet, geloof ik, hè, zeggen ze wel eens. Ja. Maar serieus, ik denk, wij zijn dat besef van elkaar gegeven te zijn, dat zijn wij kwijtgeraakt. En ik snap je probleem heel goed, maar wij zullen ook nooit een gestalte van de kerk vinden waar het volmaakt is. Als wij denken, nou hebben we met elkaar een kerkverband te pakken. Nee, maar nou... Nou is het voor elkaar. Elke gemeente, ik heb het nog gezegd, weet ik nog wel, toen meneer Klomp hier je vader intreden deed. Elke gemeente, ook de Pniel-gemeente, ligt buiten het paradijs. Nou, dan moeten we ons goed bewust zijn. Ook elk kerkverband. Wat zie je vaak gebeuren? Laat ik het maar niet hebben over recente kerkverbanden. Dat is misschien te vers. Kijk maar eventjes naar de afscheiding. Toen de afgescheiden kerken ontstaan waren, wat is er gebeurd? Nou, er is zelfs een boek over geschreven, De Crisis der Jeugd. Ze konden het onderling niet vinden. Terwijl ze één waren in de afwijzing van de dwaling in de hervormde kerk. Maar onderling konden ze het absoluut niet vinden. Later is het wat beter gegaan, maar je ziet heel vaak dat er dan weer een nieuwe scheuring komt. Wij vinden het volmaakte hier niet. Dus we zullen het uiterste moeten doen om elkaar vast te houden, maar er zijn wel grenzen. Er zijn wel grenzen. En dan kom ik misschien... in wat jij bedoelt, een synode zou op een gegeven moment moeten zeggen, hier ligt die grens. Wij kennen dus een uiterste geduldigheid, hè, met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het punt van homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Kerkenraden vragen revisie aan, mogen ze doen, dat recht hebben ze. De synode van 2016 zal daar Deo van Lente weer een uitspraak over doen. Nou, aangenomen, dat hoop ik van harte, dat dat een uitspraak zal zijn die in dezelfde lijn ligt als nu. Naar mijn gedachten kan het niet anders. Ja, dan komt er ook een punt dat je zegt, maar hier ligt dan ook de grens. Daar zullen we ons dan ook echt aan moeten conformeren. Wat niet mag, is dat men dan van een besluit van 2016 weer revisie kan aanvragen in 2019. Dat kan natuurlijk niet, hè. Het houdt ook een keer op. Nou, dat zal duidelijk moeten worden. Dus aan de ene kant, uiterste langmoedigheid met elkaar, maar wel tot de grens van schrift en belijdenis. Ja. Ik zie verschillende vingers. Tom. Ja. Zeker. Is hier ook niet sprake van een schuld, hè? Dat waar twee Nederlanders zijn, zijn drie kerken, hè? Dat is een bekende uitspraak. Misschien was het 3-2, dat weet ik niet, maar ja, volgens mij was het zo, hoor. Ja, ja. Ja, maar het probleem is duidelijk. Ja. Daar ligt zeker schuld. Dat wij niet in staat zijn, hè, om elkaar te bereiken terwijl we ons gronden op diezelfde Bijbel. Kijk, natuurlijk, ons kennen en ons profiteren is ten dele, hè? Dat moeten we ons ook heel goed bewust zijn. Maar tegelijkertijd, hè, daar zijn toch constanten in de schrift waarop we elkaar zouden moeten kunnen vinden. En geven wij ook niet geweldig veel aanleiding, ook aan onze eigen jongeren bijvoorbeeld. Hè, om te zeggen, nou, ik heb ze wel gehoord hoor, die zeggen, nou, kerk, vertel me dan waar ik wezen moet. Hè, want wat is dan goed? Wat is dan waarheid? Nou, natuurlijk, daar kun je wel een antwoord op geven. En dan zeg ik niet van dat is louter de CGK, maar dan geef ik wel toe. Helaas ligt daar een stuk schuld in de gebrokenheid die er is tussen hen die op hetzelfde fundament staan. Dat is er zeker. Ja. En dat bedoelde ik ook als laatste met hè, dat appel aan het eind. Ik geloof juist in het tijdsgewricht waarin wij staan, in een hectische wereld. Dat we elkaar zo hard moeten zoeken. Het kan nog, hè. De kerken in Nederland, weet u, die brokkelen in snel tempo af. Ik vond het heel eerlijk van de oud-hoofdredacteur van het RD, dokter Jansen, dat hij een poos terug dat ook zei ten aanzien van de gereformeerde gemeente. Hij zegt, het is een kwestie van tijd bij ons. Dat had ik nog nooit gehoord. Want er werd altijd nog gezegd, bij ons zijn de kerken nog vol, enzovoorts. Dus bij ons gaat het nog goed. Jansen was zo eerlijk om te erkennen, nu is er nog een geboorteoverschot, om het zo te noemen. Maar dat gaat ook al minder worden en ook bij ons verlaten vele jongeren de kerk. Het is niet voor niets dat de gereformeerde gemeenten een boete- en bededag hebben ingesteld in het voorjaar. Dat had ook hiermee te maken. Nou, als we elkaar daar nou eens in kunnen vinden, dat we zeggen we zijn samen afgeweken, samen staan we schuldig tegenover de Heren. Het groeit ons allemaal boven het hoofd en laten we onze kerkelijke hoogmoed alsjeblieft inleveren. Dan zouden er wonderen kunnen gebeuren. Dus ik pleit echt voor verootmoediging voor Gods aangezicht. Ja, ja Johan.
Dan is het de wens om de sluitende synode van de nationale neer te leggen.
Ja.
Plaatselijke gemeente van de neiging van
de. Ja. Ik zal de vraag herhalen. Is er niet een tendens dat plaatselijke gemeenten steeds meer de besluiten van de synode naast zich neerleggen? Ja, dat heeft ook te maken, denk ik, met... Ja, dat kun je de geest van de tijd noemen, maar moet je niet zeggen dat is de geest vanuit het paradijs al? He, van, ik ga mijn eigen gang. En dat klinkt misschien scherp wat ik nou zeg, maar ik denk wel dat het daarmee te maken heeft. He. Het kerkelijke individualisme. Wat heb ik te maken met een andere gemeente? Wat heb ik te maken met een kerkverband? Als we plaatselijk maar mooi hebben met elkaar en we bepalen onze eigen weg wel. En dan heb ik niks meer met anderen te maken. Nou... Op een klassisch mag je altijd elkaar aanspreken op de handtekening die gezet is. Gisteravond hadden we een klassischvergadering, heeft een broeder een mooi examen gedaan. Hij heeft zijn handtekening gezet onder de belijdenis en de schrift, de belijdenis, de kerkorde. Daar mag je elkaar op aanspreken, daar moet je elkaar op aanspreken. Dus, maar dat zit zo in de lucht. Dat is niet typisch Nederlands, denk ik, maar misschien dat wij het wel nog sterker hebben. En dat typische individualisme ook kerkelijk. Maar dat is funest voor een kerkverband. Want als je elkaar niet meer kunt aanspreken op dat wat je hebt beloofd, voor Gods aangezicht notabene hebt beloofd, waar blijven we dan? Nou, dat is een zorgpunt. Ik zou er allerlei voorbeelden helaas van kunnen geven, zou ik maar niet doen nu. Maar die zijn er echt. Ja. Natuurlijk, het is wel zo, even voor de volledigheid, daar is natuurlijk een bepaalde bandbreedte in ons kerkverband. Hè? De kerkorde geeft daar mogelijkheden voor. Er zijn ook dingen waar je best verschillend over kunt denken. Laat ik concreet zeggen, de invulling van wat zingen we in de eredienst. Daar wordt verschillend over gedacht binnen ons kerkverband. Hè? Maar daarvan zeggen we wel met elkaar, het ligt binnen de bandbreedte van schrift en belijdenis. Dus hè, als er een gemeente is die zegt, nou, wij kiezen voor het vrije lied in de eredienst, hè, dan doen ze daarmee geen zonde. Hè? Je kunt er verschillend over denken, maar dat is iets wat we afgesproken hebben. Maar als een kerk zegt van, ja, maar wij doen dingen die tegen de kerkorde ingaan, dan ga je buiten die bandbreedte. En daar zit het probleem. Ja. Gaat u rustig door. Zolang de voorzitter ons niet afhamert, dan gaan we door. Of wordt u al die kerkelijke sores een beetje moe nou? Ja, kan ik me wel een beetje indenken. Ja, Evert. Ja. Ja. Ja, dus de vraag of je, als je, is de tijd niet voorbij dat je je energie nog aan deze dingen kunt besteden? Hè? Juist omdat Nederland ook zendingsland is geworden, moeten we onze energie niet besteden voor het naar buiten gericht zijn. Hè? Op de werving van onderdanen voor Gods koninkrijk. Dat is wel een element, maar daarmee ondervang je niet alles. Ik onderstreep het van harte, hoe belangrijk dat is dat we in de tijd die ons nog gegeven wordt. Hè, want de tijd is kort, dat geloof ik zeker. Satan weet dat hij een korte tijd heeft. En die buit hij uit, hè. Nou, wij kunnen niet veel van Satan leren, hè. Maar dat zou je nog van hem kunnen leren. Die korte tijd die ons nog gegeven is om die uit te buiten, maar dan positief. Hè, wij hebben hier nog de vrijheid om met het evangelie de samenleving in te gaan. Hoe lang nog? We weten, hè, vanuit Openbaring 11, er komt een tijd dat het openbare getuigenis van Gods woord niet meer mogelijk is. Dus dat zal inderdaad een grote prioriteit moeten hebben. Tegelijk moet je wel zeggen, daarmee heb je niet alle problemen opgelost. Want er zijn natuurlijk dingen die werkelijk met het principe van schrift en belijdenis te maken hebben. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Hè, dus kleinere dingen, nou inderdaad, soms dan, laat ik het zo zeggen. Soms dan zijn er wel eens van die ingezonden stukjes in het RD, de opiniepagina. Mensen, waar maak je druk om? In het licht van wat werkelijk belangrijk is. Dan zijn het kerkelijke binnenbrandjes. Hè? Dat is helaas zo. Maar als het gaat over het gezag van de Bijbel. Als het gaat over wie de Heer Jezus Christus is. En meer van die hoofdzaken. Ja, daar kunnen we natuurlijk niet aan gaan toegeven. Dus daar moet je de wacht bij betrekken. Dus we zullen onderscheid moeten maken, en dat is een hele kunst denk ik, ook een hele gunst, tussen hoofdzaken en bijzaken. Traditie met de grote T, traditie met de kleine T.
Er is nog tijd voor een vraag.
Dominee, daar zit van mij een beetje...
Doe de bok maar.
Binnenkomen en er over de kansen heen gaan. En de trekkenbeurt er de laatste tijd in de vakantie ook zien.
niet veel te ruim in.
Ja, even het punt herhalen. Zijn we niet veel te ruim op het toelaten van vrijgemaakte predikanten tot de kant? Soms bij ons worden broeders getest, om zo te zeggen. Ze gaan via het curatorium, dus we weten wat voor vlees we in de kuip hebben, om zo te zeggen. Dat is via de officiële weg gegaan. Dat ligt toch bij de vrijgemaakte. Anders haal je zo niet van alles in huis. Nou, ook bij de vrijgemaakte is er een curatorium waar men de weg moet passeren. Zo is het wel. En uiteindelijk is het, maar daar ligt iets meer accent op de klassis daarin. De klassis die laat toe. Dus dat is ook wel een officieel examen. Men komt dus niet zomaar door de sluis heen van nou, je mag maar gaan preken. En dat is wel de consequentie van het besluit dat de synode genomen heeft. Hè, dat als iemand de gereformeerde belijdenis onderschrijft, vrijgemaakt, Nederlands gereformeerd, hersteld, hervormd, gereformeerde bond, die is welkom op de kansel van een christenreformeerde kerk. Alleen in de praktijk, ja, dan zal dat betekenen dat de ene kerk zegt, nou, dan gaan wij die wonder vragen. En de ander zegt, dan gaan wij die vrijgemaakte vragen. Daar heb je het weer. Dat is weer die verscheidenheid die er in ons kerkverband is. Maar het is dus niet zo dat je zonder meer kunt zeggen, iedereen mag maar op de kansel. Want ook in de vrijgemaakte kerk is het wel zo dat je een officieel preconsent moet hebben om op de kansel te mogen. Dus die zekering zit er wel in. Maar ja, de geestelijke verschillen die blijven. Ik snap die vraag heel goed, ja. Dat je zegt van zijn die verschillen nou zodanig dat het je uit de hemel zou houden, bij wijze van spreken. Nou, ik heb zelf die vraag ook wel eens gehad, jaren geleden. En toen gaf de Bijbel zelf mij daar antwoord op. Ik zal het gedeelte opzoeken, dat heeft mij altijd erg geholpen. Dat is 1 Korinthe 3. Dan gaat het over het bouwen op het fundament. Laat ik het maar even voorlezen. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, zegt Paulus, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Waar moeten we dus op bouwen? Op dat enige fundament. Iemand die niet op dat fundament bouwt, die staat er even naast. Die dus Jezus Christus niet als een persoonlijke zaligmaker heeft. Daar is de Bijbel glashelder over. Hè? Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Maar, nou komt het. Het kan ook voorkomen dat er wel op dat fundament op een verschillende manier gebouwd wordt. En dat is het volgende. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag, en dat zal de dag zijn dat de Heer Jezus komt, hè? De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die dag in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Dus het oordeel van God, het gericht van God, gaat ook over de werken van Gods kinderen die op het fundament gebouwd hebben. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Dus met andere woorden, het kan zo zijn dat iemand op het fundament van de Heer Jezus bouwt met iets wat duurzaam is. Goud, zilver, kostbare stenen. Dat komt door het gericht heen. Werken van de gelovigen die het uithouden in het gericht. Maar er zijn ook werken of stellingnames, meningen misschien, die niet door het gericht heen komen. Terwijl de persoon zelf toch iemand was die op het fundament bouwde. Laat ik dan een concreet voorbeeld mogen geven dat is hier in Veenendaal gebeurd, wat mij altijd is bijgebleven. Er was een broeder die jaren geleden aan lager wal terecht was gekomen. alles was kapot, alles was stuk. En die broeder, was alcoholverslaafd, hij kwam in het opvangcentrum van het Leger des Heils terecht. Werd hij tot overmaat van ramp ook nog ernstig ziek en later overleden. Maar hij is in de tussentijd wel tot bekering gekomen. Dat is bijzonder om dat mee te maken. Goed, hij was daar in dat opvangcentrum van het Leger des Heils, hij overleed daar. En toen vroeg de majoor, zo heet hij, hè, de majoor van het Leger des Heils aan mij, mag ik op het graf een woord spreken? Ja, nou, ik zei, dat is goed. Die man heeft dat gedaan op zo'n prachtige manier. Zo aan het hart gelegd, het bloed van de Heer Jezus verkondigd. En ook gezegd van mensen, als je dat bloed niet kent in je leven, dan ga je voor eeuwig verloren. Dus zoek de toevlucht tot dat bloed van de Heer Jezus. Man van het Leger des Heils, hè? Toen zei ik na afloop tegen hem, je zit in een ander vakje dan ik, maar je bent wel een broeder van me. Want daar herken ik je in. He, dus, en dan heeft hij bepaalde stellingnames waar ik het niet mee eens ben. Hij denkt anders over de ambten dan ik, bijvoorbeeld. He, want dat kennen ze niet bij het Leger des Heils. Maar dan geloof ik persoonlijk, de Heere zal dat wel uitmaken hoe dat dan precies zat. Maar in die kern herkende je elkaar. En zo kun je tal van onderwerpen noemen waarbij je soms verschillend denkt. Dat is waar. En waarin je ook met verdriet soms moet zeggen, we bereiken elkaar niet. Maar het oordeel over iemand persoonlijk is aan de Heer. Maar laten wij toezien dat we op het fundament bouwen.
Amen.
Dank u. Het is altijd mooi als een collega amen zegt op je preek.
Ja. Ja.
Dat is fijn om zo gedocumenteerde bijdrage te hebben op dit toch moeilijke thema en wezenlijke thema. Fijn dat dominee Buijs ons daarin in heeft ingeleid. En je hoorde ook de geestelijke betrokkenheid van de inleider bij dit onderwerp, waar we ook dankbaar voor zijn. Ik wil u namens ons allen hartelijk bedanken en u vragen om zometeen met dankgebed en nog een versje zingen te eindigen. En namens de Pneelkerk mag ik u iets aanbieden, een stoffelijke blijk van waardering. Van harte God zegen en dank voor uw komst.
Ja, hartelijk dank, Peter. Graag gedaan, broeders en zusters. Fijn om hier te zijn.
En jij mag dan heen.
Dank je. Zullen we eerst nog zingen met elkaar? In het midden van alles wat nog altijd wel gebroken is, mogen we er toch ook van zingen. Even kijken, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dat is uit Psalm 119. Even kijken hoor, welk couplet dat nou precies is. Ja, dat is vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen.
Van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Prezen. Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Och, wierd ik in uw wetten onderwezen.
Zullen we samen danken en bidden. Heere, het is maar goed dat u de koning van uw kerk bent. Dat er geen menselijke kapiteins zijn op dat schip. Want dan zou dat schip eeuwig averij oplopen, ten onder gaan. Maar u zorgt ervoor, Heere, dat allen die uw naam ootmoedig vrezen, thuis zullen komen. Dat hele volk van u, dwars door alle eeuwen heen, wat is het toch een wonder, dat u een kerk hebt op deze aarde. Dat u, Heer Jezus Christus, Zoon van God, uit het verdorven menselijk geslacht, u een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Dat belijden wij, dat mogen we geloven. En laten we daar heel persoonlijk achteraan mogen zeggen of leren zeggen. En dat ik van die kerk een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Dat is het grootste wonder, heren. Want wie van ons heeft daar van huis uit zin in? Niemand. Maar wij bidden om het werk van uw Heilige Geest in ons aller hart, in het hart van onze kinderen als we die mogen hebben. Kleinkinderen als we die van u ontvingen. Misschien zelfs wel achterkleinkinderen. We bidden, heren, om dat werk van u in het geheel van de gemeente, ook hier in de Peniel-gemeente. Wilt u krachtig werken onder onze jongeren, die de zuigkracht van de hedendaagse wereld aan de lijve ondervinden. Wij bidden, heren, dat ze levende voorbeelden voor zich mogen zien van mensen die weten dat ze door u zelf zijn getrokken. Leesbare brieven van Christus. Dat ze zo er zin in krijgen om u te zoeken, u te volgen, u te dienen. We bidden voor het kerkverband waartoe we samen behoren. We danken u voor het goede dat u ons daarin geeft. We zouden u tekort doen als we dat niet zouden zeggen, heren, want er is nog heel veel goeds waarvoor wij u prijzen. We hebben ook de zorgen gedeeld vanavond. En die zorgen leggen wij in uw hand. Heren, wij bidden u dat elke kerkenraad eerlijk zal handelen overeenkomstig de gegeven beloften. We bidden u dat gemeenten niet hun eigen weg zullen gaan op principiële punten, maar dat ze trouw zullen zijn aan dat wat we met elkaar als voor uw aangezicht hebben afgesproken. We bidden, heren, dat daar waar vervlakking is ingetreden, en welke kleur dat dan ook maar heeft, er terugkeer zal zijn naar u, naar uw woord. We bidden, heren, over de volle breedte van de kerken om een prediking die is zoals u dat bedoelt. En dan zal elke dominee zeggen, o heren, dat ik dat toch mag grijpen, want wie is tot deze dingen bekwaam? Maar we mogen daar toch om vragen dat u dat geeft en dat uw geest zo ook alle voorgangers vervult. Want als één ding vanuit uw woord duidelijk is, dan is het tot dit. Dat u door de prediking van uw woord uw kerk bouwt. We bidden u om de eenheid van allen die uw verschijning liefhebben, Heere Jezus. Wij belijden de geweldige gescheurdheid die er is. Ook onder hen die op hetzelfde fundament mogen staan. We moeten het helaas belijden. Heere, geef dat dat ons ook echt tot schuld zal zijn. En dat daar waar het kan, wij elkaar ook van harte zullen zoeken. En we danken u voor mooie dingen die er in dat opzicht gebeuren. Misschien hebben we het in de vakantie wel beleefd. Dat we op de camping naast iemand kwamen te staan die tot een ander kerkverband behoorde of behoort. Maar dat daar een geestelijk gesprek ontstond als een kostbare gave van u. Dat geeft u ook. Laat het maar meer mogen worden, heren. Wij bidden u dat we de juiste prioriteiten zullen stellen als kerken. Ook dat is aan de orde geweest vanavond. Dat we de wacht zullen betrekken bij het woord van u, bij de prediking van dat woord. En dat woord zullen uitdragen in de wereld om ons heen. Hoe lang krijgen wij nog de tijd? We weten het niet. U weet het. Heren, geef dat wij die kostbare tijd gebruiken. En wij bidden voor zoveel christenen in deze wereld die in verdrukking moeten leven. Het zijn er zoveel. We bidden voor christenen in Noord-Irak, in Syrië, in Oekraïne, in Nigeria. We horen, we lezen, we zien van gruwelijke dingen. O God, ontfermt u zich. En laten wij allen voorbereid mogen worden om de grote dag van de Heer Jezus Christus te kunnen beleven, zonder verschrikken. Laat het mogen blijken, heren, dat we op het enige fundament Jezus Christus hebben gebouwd. Gaat u met een ieder van ons mee. U weet hoe we hier vanavond gezeten hebben of meegeluisterd hebben. We kunnen diepe zorgen kennen in ons leven. En misschien zaten onze gedachten vanavond wel ergens anders. Dat kan. Heren, we bidden u. Wilt u ook in die noden waar wij soms geen uitweg in zien, genadig uw hulp en bijstand doen ervaren. En zo dragen we elkaar op aan de troon van uw genade. Wat een wonder, heren, dat we daar naartoe mogen gaan. Dankzij het bloed van de Heere Jezus Christus. Wat hebben we dat nodig? Dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Breng ons allen veilig thuis. Misschien is daar iemand die op ons wacht. Of komen we samen thuis. Misschien wacht er niemand op ons. Komen we alleen thuis. Wilt u bijzonder ook met hen zijn. Hoor ons bidden. In de wegneming van al onze zonden. Tot lof en eer van uw grote naam. Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Ik wens u allen wel thuis.
Ja, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Wel thuis. God zegen.